We gaan in deze vierde avond kijken naar het begin van hoofdstuk 2 van de tweede brief van Paulus. En ook de laatste brief van Paulus die hij heeft geschreven aan Timotheus. En ik wil dat eerst lezen, vers 1 tot en met 10. Dus 2 Timotheus 2, vers 1. Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. En wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. Leid mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft. En als iemand ook kampvechter is, wordt hij niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden. De arbeidende landman moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik je zeg, want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarin ik verdrukking leid en zelfs boeien draag als een boosdoener. Maar het woord van God is niet geboeid. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, ik heb de laatste avonden dat ik hier was en ook in Bunschoten geprobeerd iets duidelijk te maken van het belang, je mag even op het knopje drukken, van deze brief. En het is wel een beetje mijn ervaring dat is niet om nou even uit de hoogte te doen of zoiets, maar dat het echt niet makkelijk is om over te brengen. En er zijn ook niet veel mensen, veel gelovigen, die dit onderdeel van de waarheid eigenlijk pakken en het ook echt in praktijk brengen. En ik heb ook bij het voorbereiden van dit stukje me weer afgevraagd of ik zelf het wel überhaupt begrijp of in de praktijk breng. Het is namelijk iets wat heel ver gaat. Het is namelijk zo dat dit, en ik blijf dat herhalen, onderwijs is niet zomaar voor iedereen. Je zult het ook zo meteen in vers 2 zien, trouwe en bekwame mensen. Maar dit zijn diegenen die in de tijd dat de christenheid, dus niet het christendom, maar de christenheid, de beleidende christenheid gefaald heeft, de gemeente heeft gefaald als zijnde in de handen van mensen gegeven. Nou, dat alleen al is lastig over te brengen. Maar dat zijn dan mensen, gelovigen, die in die situatie handelen naar de gedachten van God. En daar gaat 2 Timotheus over. Wat zijn Gods gedachten over jou en mij in deze tijd? In een tijd waarin de gemeente gefaald heeft. En jullie weten, de gemeente wordt in de schrift van meerdere kanten belicht. De kant van het lichaam van Christus. Dan is alles Gods werk. Hè? De Efezebrief bijvoorbeeld. Ik ben daar in Harderwijk mee bezig. Dat is ook vers voor vers, dat is heel bijzonder. Er zijn vooral mensen uit kerkelijke richtingen die daar aanwezig zijn. En ja, die zijn echt soms helemaal perplex als ze dat horen. Hè? Dat God heeft ze uitverkoren en God heeft ze meelevend gemaakt en mee opgewekt en mee in de hemelse gewesten gezet. En dan zitten ze echt met ogen als schoteltjes van. Maar de gemeente is ook niet alleen iets wat Christus bouwt, want ik zal mijn gemeente bouwen, maar het is ook iets wat mensen bouwen. Paulus zegt, zie toe, hè, ieder hoe hij op het fundament bouwt. Want ik heb het fundament gelegd, dat is de Heer Jezus. Hoe bouwen wij erop? Nou, de geschiedenis heeft uitgewezen dat de kerk, de gemeente, gefaald heeft. En dat we nu in een tijd zijn aangeland waarbij vele miljoenen mensen de naam van Christus dragen uiterlijk. Maar waarbij er maar een deel, ja, opnieuw geboren is. En de vraag is dus, hoe houd je staande in zo'n tijd waarin steeds verder afval is van Gods woord? En de vorige keer heb ik ook gezegd dat er drie verschillende fasen zijn in het afvallen van Gods woord in 2 Timotheus. De eerste fase is van Paulus afdrijven, dus van zijn onderwijs, hem in de steek laten, maar vervolgens wel gewoon keurige christenen blijven. Maar met zijn onderwijs, met zijn leer, dat wordt natuurlijk vandaag ook aan alle kanten losgelaten. Ik geef dan les op de ETS. En vooral de brieven van Paulus, als ik daar dan de handleiding lees die ik dan meekrijg, dan word ik daar soms een beetje bedroefd van. Want alles wordt weggeredeneerd. En als hij zegt van ik wil dat vrouwen zwijgen in de gemeente, dan zeggen ze ja, nee, maar dat was alleen voor toen. Er wordt alles uit de kast gehaald om te zeggen dat het allemaal niet voor ons is. Dus ik kan nog wel 10 voorbeelden noemen. Dat is dus dat eerste. De eerste fase is zijn onderwijs loslaten. Nou, de tweede fase is dus die inbreng van dwaling, hoofdstuk 2. Dwalingen komen in de gemeente. En vandaag kwam ik toevallig iemand tegen op internet. Die woont ook in Harderwijk. Ik dacht, hé, ik heb nooit eerder gezien die man. En hij had een website en een bediening. En hoe kan dat nou dat ik die man nooit eerder heb gesproken? Dus ik ging dan een beetje zitten neuzen in zijn onderwijs. En toen bleek dus dat hij hoorde bij een bepaalde richting. Die dus hele duidelijke dwalingen verkondigt. En alleen maar in bepaalde gemeenten spreekt. En die een bepaalde naam draagt. Ik zal het maar niet noemen. Maar ja, Israël heeft geen toekomst meer. Doop is iets wat nodig is, anders word je niet gered, enzovoort. Ja? Dat is de tweede fase. Dus het inbrengen van dwalingen. Maar nog niet de derde fase. En de derde fase is openlijk verzet tegen God zelf. Dat vind je in hoofdstuk 3. Jannes en Jambres, vers 8, die zich tegen Mozes hebben verzet. En Mozes is in mijn opzicht een beeld, een type van Gods wetten, Gods normen, Gods woord. Nou, 3 vers 8. Dus eerste fase, Paulus in de steek laten. Tweede fase, een mix van goede dingen en echt dwalingen. En de derde fase is openlijk verzet tegen het woord van God. Een rebellerende houding. Nou, al dat is aangekondigd. Al dat gebeurt vandaag. En nu is de vraag, hoe ga jij je dan gedragen? Hoe stellen wij ons op als gemeente de Reddingsark? Maar ook heel persoonlijk, hè, als individuele gelovige. En dan begint hij hier met, jij dan mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. Of die, staat er nou in? Er staat niet in, hè? Apart. Ja, dat hele woordje in valt hier helemaal weg. Nou, die stond zeker niet. Ik had hem gekopieerd van een andere telos. Maar er staat hier geen in. Maar sterk je in de genade die in Christus Jezus is. Waarom begint hij daarmee? Omdat wat we straks zullen merken, zullen zien, is dat het alleen mogelijk is om staande te blijven als je heel specifiek dicht bij hem blijft. En dat je dus in al je denken en al je handelen en al je gemeentelijke activiteiten je voortdurend richt op een persoon, de Heer Jezus. Ja? En dat is sterken. Ik heb opgeschreven, hoe groot de nood ook is, zijn volheid is dezelfde. Onveranderd en altijd toegankelijk. Misschien had Timotheus de neiging, en wij ook, om ons oog te richten op alles wat er mis is. He? Sommige mensen die maken er een hele bediening van om alles op te noemen wat niet deugt. He? Er zijn hele websites, daar kun je alles vinden wat er niet klopt. Maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Het is de bedoeling dat we ons richten op de Heer Jezus. Hij zegt zelf in hoofdstuk 4, vers 17. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. De Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Wij zeggen vaak en bidden vaak, Heer, geef ons kracht. Geef mij kracht. Paulus zegt, Nee, sterk je in de genade. Kracht in de tijd van verval is iets waar jij verantwoordelijk voor bent om te zoeken. Je moet hem zoeken. Titus zegt, ik heb dat eronder gezet, want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons. Wat is het gevolg van genade? Dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. En dat is een boze eeuw. Nog niet. Het is een boze eeuw. En wat is het antwoord van Paulus? Het antwoord is afzondering. Gezonde, bijbelse afzondering van het kwaad. Dus niet exclusiviteit of zo. Dat wij met helemaal geen enkele gelovigen meer contact willen hebben, want wij weten het allemaal. Nee, maar echt afzondering van het kwaad. En daar is genade voor nodig. Er is genade voor nodig om pal te staan voor Gods woord in deze tijd. Want zodra je dat doet, krijg je ogenblikkelijk tegenstand. Ja, ik heb ook gezegd toen van tegen de directie van de ETS, ik kan dan niet in mijn mond houden, zeg van ja, ik zeg, wat is dat nou voor les? Ik moet les geven over Timotheus en Titus en we redeneren alles weg, zo'n beetje wat hij zegt. Nou, het is een beetje overdreven, maar veel dingen wel die er echt om gaan, hè. Want er werd bijvoorbeeld gezegd van ja, nee, maar de dingen die hij tegen Titus zegt, die deugden, hè, en al die, wat ik net voorlas, dat ingetogen, dat is allemaal om die Griekse cultuur niet te veel, niet te veel dwars te zitten, om die mensen niet te veel tegen de haren in te strijken, zodat het evangelie ingang kon vinden. Dus het was eigenlijk, Paulus paste zich een beetje aan de Griekse cultuur, en hij gaf ze bepaalde deugden mee, zodat ze niet te veel zouden opvallen. Dat is het dus niet. Het is een boze eeuw. Hij zegt zelf, de Cretenzen zijn luie buiken. Vatzig, ja. Dit getuigenis is waar, ja. Dus genade is een persoon. En het is ontzettend belangrijk dat als wij stille tijd hebben, als wij met ons terugtrekken met de Heer, dat wij ons richten op hem. Dat we de heerlijkheid van de Heer Jezus zoeken. Dat we iets van hem gaan zien. Dat we ons sterken in de genade. Zoals Hebreeën 13 dat zegt, in vers 8 of 9, meen ik, Hebreeën hoofdstuk. Ik ben nou met Hebreeën bezig zelf, een beetje. Thuis dan, in mijn eigen tijd. Maar als het er een brief is of een boek wat over de heerlijkheid van de Heer Jezus gaat, is dat het wel. En Hebreeën 13 zegt dan aan het eind helemaal, in vers 9, Hebreeën 13 vers 9, laat u niet meeslepen door allerlei en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen. Nou, vandaag de dag zijn er voortdurend leringen die ons bezig willen laten houden met aardse dingen. Dingen van beneden. Het zij uit het jodendom, het zij uit het heidendom, of het zij, nou ja, maakt niet uit, mindfulness, Christfulness, geef het maar een naam. Maar het is iedere keer weer iets wat niet met de heerlijkheid van de Heer Jezus te maken heeft, maar met jezelf. En daarom is het eerste wat hij zegt, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. Want als wij hem aanschouwen, veranderen wij naar hetzelfde beeld. Het is dus niet kennis over de Heer Jezus, maar het is hem zelf kennen. Hem kennen, dat is het belangrijkste. Daar begint het mee. En dat is iets wat nooit ophoudt. Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik hem mag kennen. Nou, dan is hij al 30 jaar apostel of gelovige. Het houdt nooit op het kennen van de Heer Jezus. En iedere keer openbaart Gods woord, want dat is het middel waardoor je die genade kunt ontmoeten. Iedere keer openbaart Gods woord weer meer van zijn heerlijkheid. Nou, dan mag je de volgende doen. Nou, dit is heel belangrijk ook, want in die tijd dat het christendom afdwaalt van Paulus' leer en van apostelen en allerlei menselijke elementen inbrengt, zegt hij, wat je van mij gehoord hebt, van mij, hè? Let op, hè? Van mij. Wat je van mij gehoord hebt. Dus niet alleen de waarheid van de schrift, maar heel specifiek het apostolische onderwijs van de apostel Paulus. Hij had namelijk de hele raad van God verkondigd. Hij deed dit onder vele getuigen, dus niet een soort mystieke bedoeling voor alleen maar ingewijde mensen, weet je wel. Nee, het is altijd openlijk. Het is niet iets geheimzinnigs. Maar wat je van mij gehoord hebt, dat hele pakket, dat pand, dat is het pand wat Timotheus moest bewaren. Dan zegt hij hier, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. Maar ik heb er nog bij gezet hieronder, de lamp zet men niet onder de korenmaat, zoals ook de Heer had gezegd, maar op een tafel, zodat het hele huis verlicht wordt. Het is niet zo dat hier wordt gesproken over het onderwijs van Gods woord in het algemeen, maar over het onderwijs van Paulus. En dat had het hele huis verlicht. Het huis, dat is de gemeente van God. Wat is er gebeurd? De christenheid is al heel snel na het wegvallen van de apostelen overgestapt op menselijke systemen, inzettingen. Imposante gebouwen in het protestantisme, het katholicisme, noem maar op. En het invoeren van allerlei menselijke ideeën over leiderschap, hè, dus dominees, bisschoppen enzovoort. Maar hij zegt, nee, ik heb jullie de hele raad van God verkondigd. Vertrouw dat toe, dat wat ik je geleerd heb over het huis van God en over het lichaam van Christus. Dat zijn schatten. Maar je kunt ze niet zomaar aan iedereen vertellen. Je kunt niet zomaar aan iedereen dat doorgeven. Er waren twee voorwaarden. Trouwe mensen, dus moreel betrouwbaar. En bekwaam. Dus je ziet al dat als je dan vandaag ziet dat er theologische opleidingen zijn, waar iedereen zomaar heen kan gaan, dan is dat niet wat hier staat. Het is echt heel specifiek dat dat pand, die schatten van het onderwijs van het Nieuwe Testament, hemelse heerlijkheid van de gemeente, de orde in het huis van God, hoe wil God dat de gemeente functioneert, hè? Allemaal thema's van de apostel Paulus. Dat moet toevertrouwd worden aan trouwe mensen. En ik heb ook voor mezelf daar nogal mee geworsteld, dit zinnetje. Alleen als een leraar leeft naar wat hij onderwijst, is hij op zijn plaats. Tja. Laat niet zoveel van uw leraars willen zijn, zegt hij. Want God zal u er strenger om beoordelen, of zoiets. Jacobus 3. Maar dit hele stukje gaat dus niet zomaar over alle gelovigen. Maar wie in de gemeente is bereid en ook bekwaam om dat pand ook weer door te geven. Het gaat dus niet over, ja, God is onze redder en onze verlosser en dat soort dingen. Nee, het gaat over echt dat onderwijs van apostel Paulus. Wat je van mij gehoord hebt. Dat is een hele klus om dat een beetje te begrijpen. De gemeente is niet van deze wereld. De gemeente is hemelsvolk. En elke band met de wereld is een verloochening van dat feit. Dat jij daar bent gezet. Dat jij met hem bent opgewekt. Nou, ik leid zelf een kring bij ons in de buurt. Hartstikke fijne mensen verder hoor. Daarvoor ook een kring. Maar ja, wat mij soms treft, en ik heb natuurlijk zelf ook dat jaren gedaan, is dat je hoort elke keer van, ja, ik heb de discipline niet, en ja, het Bijbel lezen, het kost moeite. Maar eigenlijk zijn ze wel voortdurend bezig met televisie kijken, bijvoorbeeld. He? Dat heb ik zelf ook jaren gedaan, avond aan avond. Dat veroordeel ik ook verder niet. Maar het gaat er even om, wat is nou je positie? Dat is onderwijs van Paulus. We zijn hemels volk. En juist in een tijd van verval en afval en totale verwarring waar we vandaag in leven, moeten er trouwe mensen zijn. Betrouwbare mensen. Maar ook bekwame mensen. Die in staat zullen zijn om dat te onderwijzen. Aan anderen. Dus het moet doorgegeven worden. Ja? Nou, ik spreek best wel in veel gemeenten. Regelmatig natuurlijk. Maar daar waar het onderwijs van apostel Paulus echt op de voorgrond staat. Nou, daar ken ik er maar een paar. Dat is echt zo. Het is allemaal heel oppervlakkig geworden. Heel basic. Heel erg, ja. De Heer Jezus heeft ons verlost. We leven nu tot zijn naam. Dat is zijn eer van zijn naam. Maar niets over de hemelse positie of over de ordening. Zoals ik dat de vorige keer heb gezegd. In Gods huis. 1 Timotheüs 3 vers 15. Zo moet je je gedragen in het huis van God. Pijler en het fundament van de waarheid. Dat zijn bepaalde ordeningen. Naar Gods gedachten. Nou, ik wil natuurlijk ook helemaal niet zeggen dat die gemeenten natuurlijk geen zegen ontvangen of zo. Dat niet. Maar het is niet de weg, denk ik, die in deze brief wordt voorgesteld. Ja? Nou, volgende. Wat gebeurt er nou? Oei, dat gaat niet goed. Je zat hierop.
Denk ik.
Ja, dan moet ik opnieuw beginnen. Ja, is goed. Hup. Daar komt hij. Ja, kun je erbij? Ja. Nou, wat gebeurt er nou als je... Als je ervoor kiest als gemeente, als persoon, als gelovige om te zeggen, ja, wacht even. Maar ik wil mij sterken in de genade die in de Heer Jezus is. Ik wil mij inzetten om dat wat hij heeft onderwezen in die 13 brieven, 14 misschien Hebreeënbrief, aan anderen, dan krijg je gelijk tegenstand. En dat is wat hier staat. Leid mee verdrukking. Sommige vertalingen hebben dan leid mee met mij. Maar de Telos heeft dat niet en... HSV noemt helemaal dat niet. NBG zegt met anderen. Dus eigenlijk wel de bedoeling van de tekst is dat die trouwe en bekwame mensen, waar hij het in vers 2 over heeft, die krijgen ook te maken met verdrukking. Want zodra je dus gaat zeggen, ik heb net wat voorbeelden genoemd, ja maar wacht even, dit staat geschreven. Ja nee, maar hallo, niet zo fanatiek, niet zo radicaal, niet zo dit, niet zo dat. Dus dan krijg je verdrukking. Je krijgt altijd te maken met... tegenstanders. En dat zie je ook in hoofdstuk 2 vers 25. Daar zegt hij, even zien. Nou, ik begin even met 24. Dus een slaaf van de Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, als dat weer dat bekwame, hè, verdraagzaam, en dan de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzen. Er zijn altijd tegenstanders. Het zij uit je eigen kring, het is uit de kring van mensen die zich christen noemen. Ik was ooit eens in een kerk, een beetje in een protestantse richting. Dat was al een tijdje geleden en toen heb ik op een avond gezegd, het bloed van de Heer Jezus Christus is de enige weg tot redding, het kruis, zijn offer. Mm-hmm. Nou, er was dan iemand die stond op, die werd helemaal fel en die zei, dat is niet waar, want hij zegt ook van als je... iemand een beker koud water geeft, of als je iemand opzoekt in de gevangenis, dan kom je ook in hemel. Toen zei ik van, dat is niet waar, dat is niet bijbels. Dus er kwam ook tegenstand vanuit die hoek toen. Dat is nog niet eens de leer van Paulus, maar of tenminste ja, de rechtvaardiging door het geloof natuurlijk wel, in Romeinen 3. Maar leid mee verdrukking. Een gelovige die vandaag voor de waarheid staat en zich tegen misstanden en verkeerde leer keert en ontmoet tegenstanders, vervolging, hoofdstuk 3 vers 12. Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Verlatenheid en kwaad. Demas had hem verlaten. Was misschien niet verloren, maar hij verliet Paulus. En Paulus die zegt, beste gelovigen, richt je op de Heer Jezus en breek met alle dingen die niet behoren tot je hemelse roeping. Ja, dat zijn nogal dingen, hè? En dit nogal van broeders en zusters. Moet je dat soms verdragen. Maar hij zegt, wees verdraagzaam. Paulus zegt, het worden hun niet toegerekend. De geest van Christus heerste in zijn hart. Daar kan ik nog veel van leren persoonlijk. Als een goed soldaat, dat toont al een beetje aan dat er strijd is. Hij noemt dus nu 3 voorbeelden. Hij heeft ook al wat meer vergelijkingen genoemd. Bijvoorbeeld kind, hè, mijn kind. Maar hier begint hij dan met soldaat. En dan straks komt er nog een kampvechter en dan komt er nog een landman. Dus 3 voorbeelden van hoe je nou moet gedragen in deze zware tijden, want dat zijn de zware tijden. Ik hoop dat je dat een beetje pakt. Dat je het een beetje begrijpt. Dat je het een beetje, dat het een beetje overkomt. Je kunt in een willekeurige evangelische gemeente rustig spreken over de Heer Jezus. Maar zodra je dit soort dingen gaat noemen. Over Gods ordening in de gemeente. En hoe staat het nou precies met mannen, vrouwen, oudere mannen, jongere vrouwen enzovoort. Hoe hij dat heeft neergezet. Hoofdbedekking enzovoort. Ja, moeilijk onderwerp. Ja, dan krijg je gelijk tegenstand. Nou, verdrukking als een goed soldaat. En dan zegt hij, ik vind het een heel mooi stukje wat ik daar heb opgeschreven uit 1 Petrus. Het is voor onze natuur iets wat we uit de weg willen gaan. We willen graag mensen, door mensen aardig gevonden worden. Ja, toch? Maar Paulus zegt, Galaten 1 vers 10, tracht ik nog mensen te behagen? Nee, en dat is moeilijk, vind ik. Want jouw natuur zegt, ja, maar ik wil ook een beetje aardig gevonden worden in de groep, lekker fijn liggen. Ja, de Heer Jezus, daarvan zegt hij, 1 Petrus 2, vers 23, die als hij uitgescholden werd niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zichzelf overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus ja, hij leed ook vanwege tegenstand. Hij was ook verlaten door bijna iedereen. Hij had ook te maken met mensen van zijn eigen volk die hem niet moesten. Hij had ook te maken met zijn eigen broers die niet in hem geloofden, hè, in het begin. Hij had ook te maken met onbegrip van zijn eigen discipelen. Maar hij had maar 1 doel. En het ene doel was de wil van de Vader doen. Dit is mijn voedsel, dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Dit is mijn voedsel, dat ik zijn wil doe. En alles wat erbij kwam, verdroeg hij om die ene, dat ene doel te bereiken. Te bereiken om dat uit te voeren. Ja? Geen wonder dat het hoofdstuk dus begint met sterkje in de genade die in hem is. Want hij heeft het ook gedaan. Nou, ik las dus deze week Hebreeën 5. Ik wil een aantal stukjes uit de Hebreeënbrief lezen met jullie. Eerst even iets uit hoofdstuk 5. In vers 8. Dan gaat het waarschijnlijk over Gethsemane daarboven. Dat hij met sterk geroep en tranen gebeden als smeking heeft geofferd aan hem, aan de Vader. Vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. Dat hij heeft geleden. Geleden. Voortdurend die omgeving die tegen zijn vader was. Zoals wij vandaag een omgeving hebben die tegen het woord van God is. Hoofdstuk 2, Hebreeën, hoofdstuk 2 vers 10, staat ook op je blad onder vers 4. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, daar eindigt ons stukje vanavond mee, hè, met die heerlijkheid, de overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Dat woordje lijden is een meervoud. Hij was al volmaakt natuurlijk, maar hij ontmoette hier tegenstand. Hij ontmoette hier mensen die hem niet wilden. Hij ontmoette hier voortdurend een kracht, een macht die in die mensen werkte, die hem niet wilden. Zoals met Paulus ook, precies hetzelfde. Hij draagt boeien als een misdadiger, hè, zullen we straks zien. En dan tenslotte nog iets uit Hebreeën 12, dat bekend stukje, dat kennen jullie allemaal wel. En in de Hebreeënbrief is zonde nooit iets innerlijks, iets inwendigs, zoals in Romeinen. Maar in Hebreeën is zonde altijd tegenstand van buitenaf. Verzoekingen van buitenaf die ons willen afhouden van die weg naar het eindpunt toe. Dat is in Hebreeën zonde. En dan staat er in hoofdstuk 12, terwijl wij zien op Jezus, vers 2, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht en die is gaan zitten aan de rechterzijde van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Dat is genade, de genade die in Christus Jezus is. Hij heeft het ook meegemaakt. Hij is ook door die wereld van haat gegaan en vijandigheid gegaan. Ja? Dus verdrukking. Vinden wij niet fijn. Toch? Maar ik ben ervan overtuigd, als wij alle voorschriften van apostel Paulus ook echt daadwerkelijk zouden volgen, uitvoeren, en dan zouden er heel veel mensen gaan stijgen, denk ik. Want dat is echt niet van deze wereld, niet van deze eeuw, van de geest van deze wereld. Daar kom ik straks nog wel even op terug, denk ik. Oké, de volgende. Dankjewel. Niemand die als een soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven. Dat is een lastige. Dit is echt, gaat heel ver. Ik sprak laatst iemand en ik zei, wat wil je voor je verjaardag? Een Bijbel, zei hij. Ik zeg, ja, oké. Wat nog meer? Hij zegt, ja, niks. Ik zeg, heb je geen hobby's? Nee, waarom niet? Toen zei hij, nou, dat staat alleen maar het doel in de weg. Dat is dit. Dit gaat niet over, alleen maar over zorgen maken. Zoals de Heer Jezus zegt, van, nou ja, maak je geen zorgen. Martha, waar ben je toch druk en bezorgd om vele dingen. Maar dit gaat over alles wat te maken heeft met het leven, waar jij door afgeleid kan worden. Ja? Maar het gaat erom hem behagen die hem in dienst heeft genomen. Die soldaat heeft maar één opdracht. En dat is niet heel druk maken om de dingen waar burgers zich druk om maken. Toen ik in dienst ging, toen stond ik van het ene moment in het andere moment ineens in een lege pakje voor een of andere schreeuwende kerel. Ik was toen een jaar of 20 of zo. En hij zei, vanaf nu gelden de regels van de burgermaatschappij niet meer voor jou. Vanaf nu gelden mijn regels, bla 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 bla. Ik dacht, zeker jongen. Maar in principe was dat wat hier bedoeld wordt. En toen kwam ik er wel snel achter dat het ook echt zo, dat het ook echt zo was. Want als je ook maar over iets deed wat niet klopte, dan kreeg je gelijk de wind van voren. Ja? Maar het gaat erom dat alles wat je afleidt van hem in je hart, dat dat iets is voor een dienstknecht van de Heer die in een tijd van verval staande wil blijven en die in een tijd van verval zich wil inzetten om de leer, de gezonde leer, dat wat Paulus ons heeft, en de andere apostelen natuurlijk, heeft overgegeven, om dat door te geven, om dat vast te houden. Ja, daar kan je niet bezig zijn met allerlei hobby's. Dat kan niet. Mag je daar een hobby hebben, zeggen mensen altijd gelijk. Ja, je mag alles, want je bent zo vrij als wat. Alleen, het leidt af. Toch? Ik heb ook hobby's. Alleen, ik merk dat ik daar heel, heel weinig aandacht aan moet geven. Zoals met gitaren bijvoorbeeld. Nou, mijn broers die spelen overal nergens. En ze vragen mij ook wel eens vorig jaar nog, ga je mee daar? Ik zeg, nou, dat doe ik niet. Waarom niet dan? Nou, dat heb ik geen zin in. Want ik weet hoe dat gaat, dan moet je weer oefenen. En dan moet je, weer... je bent zo weer bezig met de dingen van het leven. Maar niemand die als soldaat dient, wikkelt zich daarin. Ja? Het is vandaag ook niet de tijd om met kracht de tegenstanders omver te werpen. Maar de tijd van de genade om onze plaats in het lijden in te nemen zoals hij dat heeft gedaan. Willen wij het betrouwbare woord vasthouden en doorgeven, mag niets ons afleiden. Leg dan af, Hebreeën 12 vers 1, alle zonde en last. En last. Moet je dan de hele dag met de Heer bezig zijn? Nee hoor. Hoeft niet, sommige mensen wel. Maar het gaat om je hart, om je houding. Het gaat om wat is het wat je hart vult? Waarmee ben je bezig? Ja? Dus dan hebben we gehad, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. 1. 2. Dat wat je van mij hebt overgegeven, gekregen, dus dat wat je hebt opgenomen van mij, moet je natuurlijk eerst allemaal wel weten. Vertrouw dat toe aan andere mensen die betrouwbaar zijn. Niet, gooi het niet zomaar voor de zwijnen, die parels. En zorg dat ze ook bekwaam zijn om anderen te onderrichten. En dat zorgt voor verdrukking, zorgt voor lijden, zorgt voor tegenstand, zorgt voor frictie. Maar wees verdraagzaam, net als hij het was. Aanvaard het. Ga niet twisten. Ga niet op je achterste benen staan. Maar heb geduld met allen. 1 Thessalonicenzen 5, heb geduld met allen. Oké. Gisteravond zei mijn vrouw nog, wat zijn mensen toch irritant. Dat zegt ze trouwens vaker als we het journaal kijken. Want dan zie je weer een of andere item. Je denkt, hoe is het mogelijk? Hè? Dan gaan al die mensen van de IS gaan naar weer zo'n stad. Al die mooie dingen zitten kapot maken. Of je hoort iets anders. Dat je denkt, wat zijn mensen toch irritant. Ja toch? Maar in de gemeente kan het ook best wel zo wezen. Dat de mensen soms een beetje moeilijk zijn. Wij niet, hier natuurlijk. Maar de rest wel. Nee, maar heb geduld met allen. Volgende voorbeeld. Hij mag weer verder. Het eerste is dus je niet bezighouden met nutteloze dingen. Het tweede is, als iemand een kampvechter is, wordt hij niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden. En hier kom ik bij een punt wat ik net al noemde, wat ik best wel moeilijk vind. Maar het gaat erom dat alles wat de wereld normaal vindt, dat wij dat niet normaal vinden in de gemeente. Dus vleeselijke methoden, menselijke strategieën, wereldse ervaringen zoals die op geld doen in het beleid van de christenheid, moeten worden gemeden. Het moet wettig strijden, zoals een kampvechter. En Paulus die ziet de gelovigen in een race naar de heerlijkheid toe. We zijn al behouden, maar dat is de waarheid van het lichaam van Christus, hè? Het gaat hier om het huis van God en om de verantwoordelijkheid en om hou vol en hou vast enzovoort. Ja, als je dan niet wettig strijdt, ontvang je ook geen overwinnaarskroon. Kun je dan nog verloren gaan? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je hier in een tijd waarin het moeilijk is, zware tijden, mensen zullen zijn zelfzuchtig enzovoort, dat je wettig naar het woord van God de dingen invult. Ja? Ik was van de week bij een meneer uit Gouda. En die heeft heel veel boeken geschreven, bleek. En ik heb er een paar meegekregen. En ik was gewoon echt verbaasd door het inzicht van die man. Ongelooflijk over het avondmaal en boek. Dat je dacht, oké, zou ik het nog nooit eerder gezien. Over aanbidding bijvoorbeeld. Wat is aanbidding? Wat is aanbidding in de eredienst? Wat is dat nou precies? Wat is nou het geestelijk altaar wat wij hebben? Al die onderwerpen. Dus ik heb wat correspondentie via e-mail met hem en zo. Maar hij zegt ook van, Het gaat erom dat je wettig strijdt. Met andere woorden, het gaat erom dat wat ons is overgeleverd, dat we dat ook echt vasthouden. En we zeggen vaak wel, ja, we zijn een heel Bijbelse gemeente. Nou ja, dat is niet altijd zo, denk ik. Er zijn heel veel dingen die we toch niet doen, die toch staan geschreven. Toch? Soms. Denk ik. Maar goed. Vers 6. Volgende. Soldaat. Je hebt maar één hoofdman. De overste leidsman van het geloof. Hij is degene met wie je te maken hebt. Niet met al die dingen die je af kunnen leiden. 2. Strijd. Maar dan volgens de voorschriften van de strijd. Hè. En 3. De arbeidende landman moet het eerst van de vruchten genieten. Dat heeft te maken met arbeid, met werk, met inzet. Het komt je niet aanwaaien. Er zijn geen snelle routes naar kennis van de Heer Jezus. Kennis over de leer van de apostelen. Het zijn dingen die je moet bestuderen. Het is ook nog eens zo dat als je het over wil brengen, als je het door wil geven, dat het heel veel inzet kost. En die broeder die zei tegen mij, hij zegt, ja, ik heb mijn hele leven al schrijvend het woord van God willen onderwijzen, maar het heeft me heel weinig financieel gebracht. Kijk, als je spreekt, dan sta je in een belangstelling, dan gaat het wel, maar schrijvende mensen zijn vaak wat ondergesneeuwd. Maar hij heeft ontzettend veel arbeid verricht hierin. Maar voordat je van de vrucht geniet, moet je werken. En we moeten niet bezig zijn met de vrucht, of met wat de Heer allemaal dan niet uit gaat halen, of wat er allemaal dan niet voor resultaat zal zijn. Maar wij moeten ons concentreren op onze eigen specifieke taak in de gemeente. En hier, in dit verband, gaat het dus om die mensen die in een tijd van verval zich inzetten om het woord van God zo zuiver en zo goed mogelijk over te brengen, wat het ook voor verdrukking of tegenstand gaat kosten. Dat is heel moeilijk. Ik was een paar weken geleden in een gemeente uitgenodigd. En voordat ik mocht spreken, hadden ze een enorm hoeveelheid tijd in een project wat ze hadden opgezet. En ze waren helemaal ontzettend enthousiast dat ze het allemaal hadden bedacht. En het was op zich ook wel niet zo heel erg. Alleen het was één grote verzameling van menselijke ideeën. Laat ik het even zo zeggen. En ik dacht, oei jongens, hoe ga ik dit nou weer, hoe moet ik hier nou op reageren? Want ik was uitgenodigd om iets over dat project te zeggen. Of tenminste iets in het kader daarvan. Dan sta je dus weer voor een dilemma, hè. Van ik kan A, het heel direct zeggen. Dan brand ik het helemaal af. Nou, dat wil ik ook niet. Dan blijft er niemand zitten. B, ik kan het wat subtiel brengen. Of C, ik kan het helemaal met hun meegaan. Met hen. En gewoon allemaal vriendjes overhouden daar zo. Nou, wat doe je? Dat is moeilijk, hè? Ja, gulden middenweg. Nou, ik heb het in ieder geval wel zo gebracht dat de mensen na afloop, een paar mensen zeiden, er kwam nog een oudste podium op, die zeiden van, ja, inderdaad, we zijn eigenlijk een beetje te veel bezig met hoe de wereld het allemaal zou doen en dit en dat. Want het moest ook een naam hebben, het moest allemaal fantastisch eruit zien. Nou, is dat de bedoeling? Nee. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is afzondering van het kwaad, aan hem, echt aan hem vastgeklonken zijn, met hem bezig zijn. En wees een beetje beducht voor al die onwettige regels. Nou zegt 1 Korinthe 9, ik heb het eronder gezet. Wie plant een wijngaard en eet niet zijn vrucht? Want ter wille van ons is dit geschreven, dat de ploeger op hoop moet ploegen. En de dorser op hoop zijn deel te ontvangen. Maar je moet wel ploegen, je moet wel dorsen, je moet wel arbeiden. Ja? En waar zijn de mensen vandaag in de gemeente van de Heer Jezus die zich inzetten om het woord van God voor vandaag Dus niet zomaar algemeen, maar dat leer van Paulus vooral. En de andere apostelen natuurlijk ook, maar hier gaat het echt over zijn leer, mijn evangelie, zoals we straks zien. Om dat te bewaren. Ja? Het is nog niet zo makkelijk. Dat is arbeidende landman. Vers 7. Volgende. Let wel op wat ik zeg. Het is een hele mooie deze, want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Wat betekent dit? Dit betekent voordat je iets kan doorgeven, voordat je arbeiden gaat, voordat je gaat strijden, wettig enzovoort, moet je eerst letten op dat wat hij zegt. Dat is onze verantwoordelijkheid. En letten is niet alleen maar een beetje, ja, ik lees af en toe eens een stukje. Nee, het is zoals in hoofdstuk 3, vers 10 staat van deze brief. Kijk maar mee, hoofdstuk 3, vers 10. 2 Timotheus 3, vers 10. Jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Zie? Mijn wijze van doen, enzovoort. Dat was niet zomaar van, ja, oké, okay, ik heb wel eens een keer een brief van Paulus gelezen. Ik weet wel een beetje waar het over gaat. Nee, nauwkeurig bestudeerd, nagevolgd. Dat moet je natuurlijk met de hele Bijbel doen. Begrijp me niet verkeerd. Maar dit onderwijs is echt, hoe zal ik het zeggen? De voleinding van Gods eigen gedachten. Dat is, Paulus heeft het voleindigd. Dat wat God begonnen was in het Oude Testament is tot een climax gekomen. En Paulus heeft die diepten van God, wat geen mens had gehoord en weet je wel, dat wat in geen hart was opgekomen, heeft het ons geopenbaard. Dat is zijn evangelie. Dat is de climax van alles. De hoogste afsluitende openbaring van de gedachten van de Heere God. Ja, dat is, let op wat ik zeg, let op. En dan, want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Dat gaat de Heer doen dan. Inzicht kan Paulus ons niet geven. Inzicht kan geen enkele spreker geven, of voorganger, of weet ik veel wie. Dat doet de Heer. Dat eerste zie je in 1 Timotheus 4, vers 15. Behartig deze dingen, leef daarin, of wees in die dingen. Ja? Wees erin, zorg dat je tijd vrijmaakt, dagelijks tijd vrijmaakt en je bezighoudt met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zoals het geopenbaard is in de schrift. En zoals het ten diepste geopenbaard is in de brieven van Paulus, maar ook in de brieven van Petrus en Johannes. Een hele andere facetten van zijn heerlijkheid. Hè? Let erop. Wees in die dingen, leef erin. Van de week zei iemand tegen me, ja, ik heb helemaal geen discipline. Ik heb zo druk en ik kom er helemaal niet aan toe. Ik zou het wel willen, maar het lukt niet. Ik ken dat natuurlijk. Hè, van heel veel mensen, maar ook uit mijn eigen leven. En ik ken een verhaal van de moeder van John Wesley. Die had geloof ik 17 kinderen. En elke dag vond ze een uur de tijd om met de Heer te zijn. Toch? Wij denken dat we geen tijd hebben, maar dat is niet zo. Dat is absoluut niet zo. Als je tijd hebt om te eten, heb je ook tijd om met hem te zijn. En het tweede, dus het eerste is onze verantwoordelijkheid. Het tweede, de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Dat is heel mooi, want in Lucas 24 staat er eerst in vers 32, meen ik, van hij legde uit wat er in de schriften over hem stond. Hij opende de schriften, maar daarna staat er pas, hij opende hun verstand. Eerst kregen ze onderwijs. Lucas 24, we kunnen het wel even opzoeken. Vers 27 van Lucas 24. En te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij hun uit wat in al de schriften over hen stond. Dus hij ging uitleggen. Niet zomaar een bijbelstudie geven, maar hij ging uitleggen wat er over hem stond in de schrift. Dat is het doel van Bijbelstudie. Maar dan pas, in vers 32 zegt, dan noemen zij dat, dat hij toen de schriften opende. En dan in vers, even kijken, 45 inderdaad, dankjewel. Dan staat er, toen opende hij hun verstand. Opdat zij de schriften verstonden. Dat is apart, hè? Hij gaat eerst uitleggen. En dan zitten ze waarschijnlijk zo, oh, oké. Misschien doen jullie ook vanavond wel. Maar hij opent ons verstand. Hij geeft ons inzicht in alle dingen. Wij moeten leren om acht te geven op de leer van Paulus. Zijn evangelie. Wat is de gemeente? Wie is de Heer Jezus? Wat is de heerlijkheid van God? Wat is de orde van God in de gemeente? Wat is het huis van God? Allemaal zijn thema's. Ja? En dan kom je erachter dat de gemeente heel anders zou moeten zijn dan je dacht. Het is echt een andere dimensie die je dan op een gegeven moment gaat zien. Een ander aspect. Niet heel actief, druk, bam, bam, bam. Nee, het is juist veel soberder en veel meer vanuit de rust, vanuit de, ja, wat moet ik nou zeggen? Vanuit het zijn bij hem. En dan gaat hij, de Heer, gaven geven. Hij is het degene die het lichaam opbouwt. Hij is degene die sturing geeft, enzovoort. Ja? En dan vers 8. Na deze dingen richt Paulus de blik weer op de Heer Jezus. Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt. Dat betekent dus niet denk aan de opstanding, maar denk aan de opgestaan. Waarom? Nou, hij had net zo'n verdrukking als jij. Hij is verzocht op dezelfde wijze als wij. Alleen, wat was zijn eindpunt? Opgestaan. Ja? Hoe heeft God hem begroet, hem zijn smekingen beantwoord? Hij heeft hem verlost uit de dood. Niet van de dood, maar uit de dood. Dat is wat anders. Want hij hoefde niet verlost te worden van de dood. Want hij ging zelf in die dood. Maar hij moest uit de dood verlost worden. Zoals we in Psalm 22 lezen. Hij heeft mij geantwoord. Dat is de opstanding. En daarmee wil Paulus zeggen. Zie op de Heer Jezus. Hij is aan het einde van zijn weg opgestaan. Jij zult daar ook zijn straks. Ja? Uit het geslacht van David zegt hij er ook nog erbij. Dat is heel typisch. Dat betekent dat hij een koning is. En hij is daar nu in zijn koninklijke waardigheid. Maar wij zien het nog niet, zegt Hebreeën 2. Wij zien nog niet dat hij boven alle dingen is gesteld. Maar wij zien Jezus met ons geestelijk oog. Alles wat hij deed, was om de wil van de Vader te doen. Geen enkele tegenstand kon hem hiervan weerhouden. Ik heb twee teksten eronder gezet. Psalm 69. Want om uwentwil draag ik smaad. Bedekt schaamte mijn gelaat. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders. Dat is nog wat, hè? Soms voel je je ook wel eens een vreemde voor je eigen broeders. Ik heb echt wel bijbelstudieavonden gehad. Dat ik totaal niet, ja, mensen totaal niet pakte. En dan later ook een hele andere weg op ging. Dan voel je een vreemde voor mijn broeders. Een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Dat was Israël. Hij was echt niet gekend door de zijnen. Dat is die verdrukking waar je misschien ook wel doorheen moet.
Dat is Israël? Ja.
Voor de zonen van mijn moeder. Dus zijn volksgenoot. Psalm 69 vers 8 en 9. Ik ga zo er nog wat dingen over zeggen. Dat kan ik trouwens nu al doen, want de volgende bladzijde heb ik er een paar staan, wat ze tegen hem zeiden, onder vers 9. Drie voorbeelden. Ik heb drie voorbeelden uitgepikt. De zoon des mensen is gekomen en heeft gegeten en gedronken. En u zegt, zegt de Heer Jezus, zie, een mens die een gulzigaard en een wijndrinker is, een vriend van tollenaars en zondaars. Lucas 7 vers 34. Dat zeiden ze van hem.
van de Zoon van God, van de Allerheiligste, van de mens die uit liefde naar hen toe kwam vanuit de heerlijkheid. Vlees geworden woord. Het tweede is, de Joden antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en een demon hebt? Johannes 8, vers 48. Ze zeiden dat hij een demon had. Dat is toch wat? Vreemd voor zijn broeders. Het volgende. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Johannes 9, vers 24. Nou, dat is dus wat hij heeft meegemaakt. En dat is wat Paulus heeft meegemaakt. Want ze hadden hem allemaal verlaten. Demas had hem verlaten. Alle in Azië, niet allemaal, want Lucas was nog bij hem, Onesiphorus, Timotheus had hem niet verlaten, er waren enkelen. Maar over het algemeen gesproken ging de dienstknecht dezelfde route als de meester. En die route zul jij niet gaan als je kiest voor het gemak en een beetje makkelijk leven. Maar als je zegt, maar ik wil me echt inzetten om die woorden van apostel Paulus, van apostelen, om het vast te houden, door te geven, te onderwijzen aan de rest, dan krijg je tegenstand. Het tweede wat ik onder vers 8 had neergezet, was Psalm 109, vers 5. Zij laden kwaad op mij in plaats van goed. En haat tot loon van mijn liefde. Psalm 109, vers 5, onder vers 8 heb ik dat neergezet. Al die psalmen, mensen, zijn allemaal de gedachten van het overblijfsel van Israël, van de gelovigen. Maar het is ten diepste de geest van Christus. Want zoals het overblijfsel uit Israël straks in de grote verdrukking dit ook gaat roepen, zo heeft hij dat ook al gedaan. In zijn verdrukking. Ze zijn allebei uiteen, hebben we gelezen uit Hebreeën. Naar mijn evangelie, zegt Paulus. Nou, dat heb ik al gezegd wat het is. Maar de Heere Jezus, die heeft dit meegemaakt, maar hij heeft nooit één seconde getwijfeld of is nooit afgeweken, is nooit een zijpaadje ingeslagen als het ging om het vervullen van de wil van zijn Vader. Er was in hem ook die neiging niet. Hè? Ik heb echt mensen gesproken die dat betwijfelen. Dat vind ik ernstig. Die zeiden, maar hij had toch wel de neiging om... Nee, hij had het niet. Hij was volmaakt. Houd dat vast. Absoluut de volmaakte. Er was in hem geen zonde. Hij kende geen zonde. Hij deed de zonde niet. En hij was ook niet in staat om te zonden. Ja? En dan vers 9, de volgende. Alsjeblieft. Ja. Psalm 109 was dat, die laatste. En 69. Het zijn allemaal messiaanse psalmen. Het is trouwens wel een mooie studie over de psalmen. Ik heb het ooit eens gedaan, maar dan kom je echt tijd tekort. Want dan kom je erachter dat alle psalmen bijna over de Heer Jezus gaan. Dat is haar, de man die niet wandelt, begin het al mee. Dat is hij, hè? Nou goed. Dat evangelie, zegt hij, waarin ik verdrukking leid en zelfs boeien draag als een boosdoener. Was hij niet de dienstknecht van de Heer Jezus? Ja? En wat had hij gezegd, de Heer Jezus? Hij had gezegd, een discipel is niet boven zijn meester. Een slaaf niet boven zijn heer. Het is de discipel genoeg, dat hij wordt als zijn meester. Een slaaf als zijn heer. Ja, de wereld, misschien kijkt de wereld op je neer, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat om je broeders, om je volksgenoot. Daar gaat het om. De christenheid, de afval waar het hier over gaat, het verval. Paulus was door allen die zich christen noemden verlaten. En door de wereld natuurlijk in de gevangenis gegooid. En boeien als een boosdoener, zegt hij dan. Maar dan staat er, het woord van God is niet geboeid. Dat vind ik zo mooi, want welke brieven van Paulus zijn nou juist net toevallig de meest bijzondere? De gevangenisbrieven. Efeze, Colossense, 2 Timotheus, Filemon, maar vooral die eerste twee en deze natuurlijk. Het woord van God is niet geboeid. Ze hadden hem opgesloten, maar Gods woord kwam toch uiteindelijk tot ons, zelfs nu, vanavond nog, 2016. En ik heb eronder gezet, zoals de Heer Jezus werd beschuldigd van alles en nog wat, zo is ook onze plaats. Als we tenminste deze dingen zouden opvolgen die hier staan, die we vanavond hebben overdacht. Dat we echt als die soldaat onze meester willen dienen, als we echt volgens de wetten willen strijden, wettig strijden, ja? En tenslotte de laatste, vers 10. Nog één keer mag je op het knopje drukken. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen. Hij heeft alles schade geacht. Paulus heeft de schade van alles geleden. Alles. Dat kunnen we ons niet eens voorstellen. Maar hij verdraagt ook alles. Dat is nog een groter wonder. De natuurlijke mens wil gelijk hebben, wil zich verdedigen, wil die ander eens laten weten, ja, hoe verschrikkelijk fout hij zit, als het ware. Maar hij zegt, ik verdraag het allemaal, al die tegenstand, al dat, ik verdraag alles door hem die mij kracht geeft, zegt hij eigenlijk in Filippenzen 4 vers 13. Ter wille van de uitverkorenen. Dat zijn de geloven. Opdat ook zij de behoudenis verkrijgen. Die in Christus Jezus is. Met eeuwige heerlijkheid. We zijn er nog niet in die heerlijkheid. We worden wel opgeroepen om vast te houden aan de belijdenis die we hebben aan hem. We worden opgeroepen om niet af te drijven, om de hoop vast te houden, enzovoort, enzovoort. En daar heeft hij zich voor ingespannen. Daar zijn die brieven van Paulus voor geschreven, onder andere. Om ons op te roepen, ook de Hebreeënbrief. Vooral de Hebreeënbrief. Pas op dat je niet afdrijft. Zie op hem, leg alle last af, leg alle zonde af. Houd je met hem bezig. Ja? Nou, samengevat, vanavond. In de tijd dat de christenheid er zo duister voor staat als vandaag, is er een oproep tot de enkeling. Zoals ook in Openbaring 2 of 3. Wie een oor heeft, horen wat de geest of de gemeente zegt. Dat is individueel. Wat wordt hier nou gevraagd? Hier wordt gevraagd dat er mensen opstaan die zich inzetten om de leer, gezonde leer van de apostel Paulus in zijn brieven, om die aan trouwe mensen over te brengen, die bekwaam zijn. Niet zomaar overal de lucht in te slingeren, niet zomaar overal aan iedereen te vertellen. Natuurlijk moet je mensen onderwijzen, maar je moet het toevertrouwen, het pand. Zoals Paulus het aan Timotheus heeft toevertrouwd. En waarom was hij geschikt, Timotheus? Nou, dat antwoord vinden we in hoofdstuk 3 vers 10. Hij had echt, ja, wat ik al eerder had gezegd net, nauwkeurig nagevolgd. Dat hele pakket van niet alleen het onderwijs, maar ook de wijze van doen, de bedoeling, de liefde, het lijden, alles van de apostel had hij gezien. Hij was geschikt. Hij was ook trouw. En trouw is een kenwoord voor gelovigen in een tijd van verval. Nou, dan hopen we de volgende keer mee verder te gaan. Ik hoop dat er helderheid is, een beetje over dit thema. Ik heb vorige week ergens gesproken over Ezra 3. Ezra is het oud-testamentische plaatje van deze brief. Want wat gebeurt daar? Ze komen uit de ballingschap en ze herstellen. herstellen. Altaar. Beginnen ze mee. Brandoffers. Loofhuttenfeest. Het fundament van het huis van God. Al die dingen worden weer hersteld. Zoals het stond geschreven. Let op wat ik zeg. En de Heer zal je inzicht geven in alle dingen.